Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 19. En we zingen de versen 1 en 4. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En vers 4, des Heren werd nochtans verspreid volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Psalm 19, versen 1 en 4. Gemeente, wij willen nu het woord van de Heere openen en daaruit lezen twee gedeelten. Eerst uit Genesis 9 en we lezen de versen 1 tot en met 7. Genesis 9 en we lezen de versen 1 tot en met 7. En daar lezen wij Gods woord in Genesis 9, bij vers 1. En God zegende Noach en zijn zonen. En hij zei tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde. En u lieder vrees en u lieder verschrikking zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, in al wat zich op de aardbodem roert. En in alle vissen der zee, ze zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich roert dat levend is, zij u tot spijze. Ik heb het u alles gegeven, gelijk het groene kruid. Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar ik zal uw bloed, het bloed uw zielen eisen. Van de hand van alle gedierte zal ik het eisen. Ook van de hand des mensen, van de hand eens iegelijk en zijns broeder zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar gij lieden weest vruchtbaar en vermenigvuldigd. Teelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Tot zover de lezing uit Genesis hoofdstuk 9. En dan vraag ik uw aandacht voor 1 Petrus 3. En we beginnen te lezen bij vers 8. 1 Petrus 3. En we lezen daarbij vers 8 tot en met 22. 1 Petrus 3 vers 8. En eindelijk zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk, vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden. Maar zegen daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad en zijn lippen dat ze geen bedrog spreken, die wijken af van het kwade en doen het goede, die zoeken vrede en jagen dezelfde na. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heren is tegen degenen die kwaad doen. En wie is er die u kwaad doen zal, indien gij navolger zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vreze van hen. En wordt niet ontroerd, maar heiligt God de Heere in uw harten. En zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die uw rekenschap afeist. Van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt een goede consciëntie, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken, als van kwaaddoeners zij beschaamd mogen worden, die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil Gods wil, leidt dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. in de welken hij ook heen gegaan zijnde, de geesten die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden door het water, waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus, welk is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Tot zover de tweede schriftlezing. Willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen we in antwoord daarop Psalm 60, het 7e vers, geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. Psalm 60, het 7e vers, nadat we eens belijdenis gedaan hebben van ons geloof. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij worden geroepen om te mediteren over de Heidelberger Catechismus, zondag 40. Zondag 40 is nu aan de beurt. En we lezen dan met elkaar zondag 40... van de Heidelberger Catechismus. En dan beleidt de kerk, wat eist God in het 6e gebod, dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden, of enig gebaar, veel minder met de daad door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid aflegge, ook mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven. Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. Maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God verbiedende de doodslag leert ons dat hij de wortel des doodslags als nijd, haat, toren en wraakgierigheid haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat en toren, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. Tot zover zondag 40. Willen we nu het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Heerlijke God in de hemel, zo geeft u ons weer opnieuw het voorrecht om in uw heilig huis te mogen komen, om hier uw woord te overdenken. En we hebben het gezongen, hoe heerlijk is uw wet. Want al zien wij uw majesteit in het ruime hemel rond, en al zien we uw macht en majesteit in de luchten, in zon en maan en sterren. En hoe heerlijk is dat al. Maar dat is niet te vergelijken met de heerlijkheid van uw wet. Want uw wet leert de vrezen God. Uw wet leert liefde tot u en tot de naaste. En daarom verspreidt uw wet eeuwige glans. En dat doen de zon en maan en de hemel zoals wij die zien, de lucht, verspreiden geen eeuwige glans. Alles wat wij zien zal eens vergaan en weggenomen worden. Maar de liefde blijft en daarom, Heere, willen wij u danken voor uw wet. En willen we u erkennen dat u in uw goedheid ons uw wet gegeven hebt. En op ons gelegd hebt de noodzaak dat wij u moeten liefhebben boven alles. En dat we onze naaste behoren lief te hebben. O Heere, leer ons daarnaar te wandelen. Leer ons gehoorzaam te zijn aan uw wil. En we belijden nu dat van nature dat die gehoorzaamheid niet groeit op ons eigen akker. En dat wij daartoe nodig hebben het werk van uw geest. En dat belijden we u met schaamte, want eens had u ons geschapen in het paradijs met dat vermogen om u lief te hebben. Maar we hebben dat vermogen kwijtgeraakt. We hebben het verloren door onze val, door onze opstand tegen u. En nu bent u nog zo goed dat u om Jezus wil, uw geest wilt uitstorten. En daar bidden wij u om de werking van uw Heilige Geest in ons hart en ziel en leven. Dat wij mogen leren te handelen naar de liefde. En dat we elkaar mogen dienen door de liefde. En dat we zo het beeld van de Heer Jezus Christus mogen afspiegelen. Want dat is toch het doel, dat wij uw beeld gelijk worden, Heer Jezus. En u kan dat hier op aarde maar ten dele. Maar toch is er een begin. En toch is er een verschil tussen hen die u vrezen en hen die dat niet doen. En daarom vragen wij u of u de vrezen tot uw naam in onze harten wil ingraveren. Dat wij u eren op het hoogst. O, maak onze harten gaande om u na te volgen. Om u aan te kleven. Om u te zoeken. Geef, Heere, dat zo uw woord voor ons een levend woord mag zijn. Een woord wat oude en nieuwe schatten in zich bergt. En dat de liefde tot u een beleving mag zijn van het hart. O Heere, leer ons uw huis lief te hebben. En uw volk lief te hebben, uw woord lief te hebben. Heere, we willen nadenken ook over de uitwerking van die liefde in het zesde gebod. Ge zult niet doodslaan. Help ons dit te overdenken. Wil met uw geest afdalen, ons leiden in gedachten, uw dienaar in het spreken, want zonder u kan hij ook niets. Maar wij kunnen ook niet zonder u luisteren. Help ons. En wees in ons midden en schenk ons uw zegen. Wees u bij hen die thuis op de kinderen moeten passen. Schenk hen uw genade, ook wanneer ze toch meeluisteren nu. We denken ook hen die aan huis gebonden zijn of in hun kamers meeluisteren met ons. Zondag aan zondag, soms jarenlang. Heere, wilt u hen daarop zoeken? En geven dat uw woord een kracht mag zijn tot zaligheid ook in hun leven. En dat zo de prediking van uw woord hen tot zegen mag zijn. Wij bidden u, Heer, of u heel de gemeente wil gedenken. U kent hen die weduwen zijn en die het daar ook moeilijk mee hebben. Die daar dagelijks mee te worstelen hebben. En ook weduwnaren met verdriet. Heere, wilt u hun harten vertroosten? Wilt u in uw genade in hun harten werken met de trooster? En hen licht geven, moed en krachten. We bidden u voor hen die pijn hebben, voor hen die in moeite zijn. U kent al de omstandigheden. Heere, geef dat we te midden van de moeite van het leven, en wanneer beleefd wordt iets wat de catechisme zo vrijmoedig beleidt, dat het hier een tranendal is. En wanneer we daar iets van beleven, wilt u dan uw genade en ontferming geven. Heere, geeft u kracht en genade om morgen weer aan het werk te gaan. Geef dat we ons werk ook mogen behouden. En dat we ook in staat zijn voor onszelf en onze gezinnen te zorgen. En dat we ook iets hebben om aan de armen te geven. We bidden u of u zo onze gemeente wil gedenken, ouders met de opvoeding van de kinderen. Ook ouders die het daar moeilijk mee hebben. En ook wanneer kinderen niet luisteren en ongehoorzaam zijn en zichzelf verharden. Heere, zou u ze nog terug willen brengen? Ook hen die niet meer met ons opgaan, die geen lust hebben om uw naam aan te roepen in uw huis. Heere, wij bidden u of u nog wilt terugbrengen. Gij kunt het doen. Wanneer onze woorden en onze vermaningen zo nutteloos lijken. We bidden u voor de jeugd die naar de scholen gaan. En we vragen uw zegen over het onderwijzend personeel. Ook hen die daartoe geroepen worden in ons midden, geef hen liefde om dat werk te doen. En kracht en toewijding. Gedenk ook hen die bij de politie werkzaam zijn. Of gevaarlijke beroepen hebben. Gedenk hen die bij de brandweer dienen. Verschillenden in ons midden die dat ook moeten doen. Wilt u hen bewaren en beschermen? Opeens kan er een oproep komen. Heere, wilt u zo uw bescherming ons geven. En uw genade. We bidden u ook voor ons kerkverband in de komende week. Hoop de generale synode weer te vergaderen. Wij bidden u voor wijsheid voor de afgevaardigden. We bidden u of uw woord heel duidelijk richting mag geven. En ook de synodale vergaderingen mag leiden. Heere, geef de afgevaardigden wijsheid, ootmoed en genade. En zegent u onze kerken, ondanks onze zonden. We bidden u ook voor de Theologische Universiteit en allen die daaraan verbonden zijn. Gedenk de studenten en de hoogleraren, de emeritus hoogleraren. En we bidden u in het bijzonder ook voor professor Velema, die onlangs zijn 60-jarig ambtsjubileum mocht vieren. Heere, wilt u hem in de avond van zijn leven goed en nabij zijn? En wanneer hij getuigt van het goede dat nog komt, wilt u dat getuigenis op zijn lippen versterken en het ook bevestigen in zijn leven? We bidden u, Heere, voor het werk van de zending, ook gedaan vanuit onze kerken, wanneer verschillende kerkelijke werkers ondersteund worden. Zegen en allen. We bidden u of u uw koninkrijk wil doen komen in deze wereld. We bidden u voor hen die moeten lijden om uw naams wil, die hun huizen moeten verlaten en op de vlucht gedreven zijn, die menselijkerwijs gesproken hun leven niet zeker zijn. Heer, u weet wat dat betekent. Om met vrouwen en kinderen te moeten vluchten voor hun leven, wilt u hen beschermen. En wilt u geven dat er vrede mag komen en dat het woeden van de antichristelijke machten ingeperkt mag worden. En dat uw kerk toch zal blijven groeien tegen de verdrukking in. O, gedenk hen die lijden in gevangenissen, in kampen. Gedenk hen die een geliefde moeten missen, een man die vermoord is door de vijanden. Heere, wilt u dan troost geven bij hen die achterblijven? O, wij vragen u of u zelf uw vertroosting en genade wil schenken. En geven dat uw kerk overal mag groeien. Heere, wij dorsten erna dat u heerschappij mag voeren over heel deze aarde. Dat er overal een levende kerk van de Heer Jezus mag zijn. En dat het volk der Joden ook u zal omhelzen als hun zaligmaker. Heere, wilt u die dag geven, opdat uw naam geëerd mag worden. We bidden u ook voor onze regering en voor hen die over ons gesteld zijn, de koning, de koningin. Wilt u hen bewaren en geef onze regering ook wijsheid en dat ze ook in oprechtheid, in redelijkheid en eerlijkheid ook het land zullen regeren. En wilt u, Heere, geven dat ons land toch bestuurbaar mag blijven en dat gerechtigheid in ons midden mag zijn. Heere, ontferm u over ons land en volk. Wil nog kerken doen herleven en uw naam groot maken in ons midden. Hoor ons bidden. En gedenk ons nu in uw genade om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 5, de versen 1, 6 en 12. Psalm 5, de versen 1, 6 en 12. Geliefde gemeente, zo mogen wij vanmiddag nadenken over het gebod: gij zult niet doodslaan. Nou jongens en meisjes, als er een gebod in de 10 geboden is, waarvan wij denken dat houden we tenminste, dan is het dit gebod wel. Want wij hebben niemand doodgeslagen. Dit is een gebod die wij misschien wel, waarvan we kunnen zeggen, die hebben tenminste gehouden. En dan denken we, voor wie heeft de Heere dit gebod dan bedoeld? Nou, zeker voor criminelen, voor mensen uit de onderwereld en voor misdadigers. Maar het feit is dat God dit gebod gesproken heeft tot heel het volk van Israël. En dat waren geen criminelen. En daarmee sprak de Heere eigenlijk dit gebod uit tot alle mensen overal. En zo spreekt de Heere dit gebod ook tot u en tot mij. God sprak dit gebod tot gevangenen, tot misdadigers en tot fatsoenlijke mensen. Vriendelijke mensen. Mensen die nooit met de politie in aanraking geweest zijn. Het 6e gebod geldt voor alle mensen. En is heel gericht, effectief bedoeld tot alle mensen: gij zult niet doodslaan. En als we nu dit gebod wat nauwkeuriger gaan bezien, dan zien we dat er eigenlijk heel veel mee gemoeid is. Want de Heer heeft dit gebod gelegd op heel het volk Israël. En voor alle mensen. En dat wil dus zeggen dat eigenlijk alle mensen geneigd zijn om dit gebod te overtreden. Want juist wanneer iemand geneigd is iets verkeerds te doen, dan gaat de Heer juist verbieden: denk erom dat je dit niet doet. Want de Heer weet precies hoe ons hart is. Dat wij ook geneigd zijn heel gauw dit gebod te overtreden. Want de Heer weet dat wij van nature een moorddadig hart hebben. En dan wordt opeens dit 6e gebod heel relevant voor u en voor mij. En dat is best schokkend. En dan denken wij misschien, het is wel overdreven. Nee, het is niet overdreven. Laten we het maar wat nauwkeuriger gaan bezien. En dan beginnen we eerst maar met onze verhouding tot de Heere God. Wat hebben wij de hoogste God aangedaan? De goede God, die de wereld geschapen heeft, en de Heere zegt daarvan: en zie, het was goed, ja zeer goed. En toen heeft de Heere God ook nog in die goede wereld een prachtige paradijs geplant, geschapen. En daar mocht de mens wonen. En daar was hij onze vader. Degene die altijd goed voor ons was geweest. En hij toonde ons zijn barmhartigheid, goedheid en liefde. En zo gaf hij de mens het prachtige paradijs om in te wonen. Hij stortte zoveel zegeningen uit. Wel nu, hoe hebben wij daarop gereageerd? Wij zijn tegen hem in opstand gekomen. Wij wantrouwden God. En we hebben God verlaten. We hebben in ondankbaarheid hebben tegen God gerebelleerd. Wij wilden God eigenlijk van zijn troon stoten. En als we het konden, hadden wij het gedaan in Adam en Eva. Wij die uit de aarde geschapen zijn. En die de levensadem van de Heere kreeg in onze neusgaten. Wij hebben ervoor gekozen om tegen God op te staan. We dachten dat het beter voor ons zou zijn als God niet meer op de troon zou zijn, maar dat wij alles voor het zeggen zouden hebben. En toen hebben wij ons van God afgescheurd en we weigerden hem nog langer te gehoorzamen. U en ik deden dit daarin, Adam en Eva, onze eerste ouders. Zij zijn onze vertegenwoordigers, we zijn in hen begrepen. En zo zijn wij allen tegen God opgestaan. En wat waren we dan? Doodslagers. In feite wel. Maar gelukkig de Heer is op zijn troon en niemand kan zijn troon aanraken. Maar als we het konden, hadden we het gedaan. En we hebben het gedaan. Want toen kwam de Zoon van God in het vlees. En hij kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En hij ging rond. Hij deed alleen maar goed. Niemand kon hem beschuldigen van iets wat verkeerd was. Hij had volkomen lief. Hij eerde volkomen zijn God. Hij eerde volkomen de wetten van God. En hij liet een spoor achter van genezingen, zegeningen, weldaden. En hoe hebben wij hem daarvoor beloond? Tenzij de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten en uw aangezicht vol sloegen met puisten. Maar wij hebben dat gedaan. De Joden en de heidenen, samen, Romeinen en Joden, hebben God, de Heere Jezus Christus, aan het kruis geslagen. En daarin zien we het, als we het konden, hadden we God van de troon geduwd. En daarmee zijn wij doodslagers geworden. En daarom weet de Heer dat het zo nodig is dat dit gebod tot ons gericht wordt. Gij zult niet doodslaan. Dat is niet overbodig, dat is heel reëel. En zo plaatst de Heere God ons op het niveau van criminelen en misdadigers. Want wanneer iemand tegen God is opgestaan, veel makkelijker zal hij tegen de medemens opstaan. En wanneer ik de heilige, de goede God niet wil eren, hoeveel te meer wil ik mijn buurman niet eren, maar hem kwaadgezind zijn. Dat willen we nou nog wat verder dieper bekijken. En dan lezen we in antwoord 105, wanneer dit gebod uitgelegd wordt, dan betekent het dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden, of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. En dan lezen we dus de uitdrukking mijn naaste. Mijn naaste, wie zijn dat? Het zijn de mensen waar ik dagelijks mee te maken heb. En waar roept God mij dan om zorg en hulp te geven? Mijn naaste. Misschien is het iemand die we niet zo aardig vinden. Maar als hij in nood is en hulp nodig heeft, dan wil de Heere dat wij onze naaste, zelfs onze vijand, helpen en barmhartigheid tonen. Het is zelfs gebeurd tijdens de vervolgingen. Dat een vervolger in de 16e eeuw bezig was iemand achterna te volgen, een kind van God. En toen viel die achtervolger door het ijs heen. Het schijnt historisch te zijn dat die vervolgde christen teruggegaan is. En heeft zijn vervolger uit de wak getrokken. En toen werd die christen gearresteerd. Dat is gebeurd. Maar zo leert de geest van Christus ook de vijanden lief te hebben. En zo laat dit gebod ons zien de noodzaak om zorg en naastenliefde te betonen aan allen die mijn levenspad kruisen. Al mijn naasten, dan moet ik liefde en zorg aan betonen. Maar nu gaan we nog verder. En dan zien we op verschillende manieren hoe wij dit gebod kunnen overtreden. Het is niet alleen daadwerkelijk iemand doodslaan, maar het gebod van de Heer is zeer breed. En hier noemt de catechismus heel praktisch enkele manieren waarop wij kunnen zondigen tegen dit zesde gebod. Ten eerste door onze gedachten. We kunnen harde gedachten in ons koesteren tegen iemand anders. En dan vinden we onszelf veel beter dan die ander. Terwijl de apostel zegt, acht de ander uitnemender dan uzelf. En in ieder letten niet op zijn eigen belang, maar ook op dat van anderen. Maar in onze gedachten kunnen we een afkeer van iemand hebben en hem in onze gedachten doden. Dan vinden we die ander ergerlijk. En we wouden dat hij er niet was. Hij staat me in de weg, denken we dan. En dan denken we, zou toch fijn zijn als die er niet was. Nou, dan bent u een stap verwijderd van Haman, die ook Mordechai niet kon uitstaan. En toen een galg oprichtte in zijn achtertuin om Mordechai aan te hangen. Zo kunnen we mensen om ons heen zijn die hebben, die tegen ons zijn. Mensen tegen wie we achterdochtig zijn, maar ook daar moeten we voor oppassen. Want juist door onze gedachten te laten spinnen en rondgaan, kunnen we het erger en erger maken in ons, terwijl de werkelijkheid vaak helemaal niet zo erg is als wij denken. Maar doordat we die gedachten toelaten zich te vermenigvuldigen in ons hoofd, in ons hart, worden we heel hard tegenover anderen. Terwijl die anderen misschien aanvankelijk helemaal niet zo verkeerd bedoeld hebben. En zo kunnen we een houding hebben tegen iemand wat heel onterecht is. En dan kunnen we denken, hij is altijd tegen mij, terwijl het helemaal niet het geval hoeft te zijn. En ook al zouden er sommige mensen tegen ons zijn, is dat op zich nou zo erg? Moet u hen daarom maar verwensen? Kunnen mensen op het werk zijn? Die misschien het werk beter doen dan u. En u bent er eigenlijk jaloers op. Die hebben hogere verkoopcijfers. Of hun gaat het werk wat sneller af. Dan kunnen we jaloers zijn. En zelfs verwensen. Kijk, dan gaan we in onze gedachten iemand in feite doodslaan. Gedachten die we laten voortwoekeren. In plaats van de gedachten voor de Heere uit te spreken. En neer te leggen. En vragen of hij het wil wegnemen en bedekken. En dat hij gaat proberen wat goede punten van die ander toch te bedenken. En daarbij moet ik mezelf verloochenen. En nadenken wat goede aspecten van die ander persoon. En dat maar voor ogen houden. In plaats van altijd dat negatieve vast te houden en te laten woekeren. En dat het gaat branden en dat het een vuur groot wordt in onze zielen. Nee, laten we het goede van de ander proberen te onthouden. En vriendelijkheid betonen. Er kan wel eens iets verkeerd gebeurd zijn. En dat hoeven we ook niet goed te praten. Maar we hoeven ook niet een hart vol venijn ervan over te houden. Dat past een christen ook niet. Dan zondigen we in onze gedachten tegen het zesde gebod. Maar het is niet alleen door gedachten, maar ook door woorden. Woorden. Je kunt dingen zeggen en spreken die pijnlijk zijn. Die heel vernederend zijn. Die hard zijn. Onbeheerst zijn. Terwijl zelfbeheersing toch ook een vrucht van de geest is. En ootmoed, dat u zelf de minste acht, nederigheid, een christen siert. Kijk, u kunt een dolk in gif dopen en daar iets verschrikkelijks mee doen. Maar uw woorden kunnen ook als messteken zijn. En die woorden kunnen nog bij de ander blijven voor de rest van hun leven. En daarom moeten we voorzichtig zijn met onze woorden. De woorden kun je niet zomaar weer terugnemen. En daarom is het zo gepast voor u en voor mij. Maar vaak te bidden. Heere, zet een wacht voor mijn lippen. En behoed de deuren van mijn mond. Dat ik niet maar dom en op een kwade manier iets tegen iemand uitbraak. Want woorden kunnen meer pijn doen dan fysiek geweld. En dan kunnen we ook heel concreet denken aan e-mail. Als u nou iets met iemand hebt, moet u het niet per e-mail oplossen. Want zo'n e-mail gaat een eigen leven leiden. En er staan woorden in die iemand ook heel gemakkelijk zo kan tikken. Want u ziet hem immers niet, u kijkt alleen maar naar uw beeldscherm. Maar die ander leest dat en het kan heel venijnig overkomen. E-mail is wat dat betreft een gevaarlijk medium. Als u iets met iemand hebt, ga naar hem toe. Wees moedig. En zeg het maar tegen hem. In liefde, in ootmoed. We gaan iets schrijven. Een brief gaat een eigen leven leiden. En zo spreekt de catechismus ook over gebaren. De gezichtsuitdrukking. Soms beseffen we zelf niet wat voor een gezicht we eigenlijk trekken. Wat voor een haat of boosheid daaruit kan lijken. Wat heel pijnlijk kan zijn. Dat is ook een vorm van mentale doodslag. Om een raar gezicht naar iemand te trekken. Boze ogen. Die zo scherp kunnen zijn als pijlen. En dan noemt de catechismus ook nog de feitelijke daad. Veel minder met de daad door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Dus daar gaat het concreet om. Dat ik iemand anders leven beëindig. En dat mag niet. We mogen het leven van de ander niet beëindigen. Waarom niet? Omdat het leven van God komt. God schept het leven. En God geeft mensen het leven. Met de bedoeling dat ze zouden leren hem lief te hebben. En wanneer wij iemand doodslaan, dan staan wij hem niet toe voor het aangezicht van God te leven. En wanneer wij iemand doodslaan, dan snijden wij voor hem de genadetijd af. En dat is een groot kwaad. Want de bedoeling van ons leven is dat wij God leren kennen. En daarom behoort het leven een leerschool te zijn. En wanneer we een ander doodslaan, dan ontnemen wij hem die leerschool. En daarom is het zo vreselijk het leven van een ander te beëindigen. En we leven in een tijd waarin euthanasie gepraktiseerd wordt. Het zwakke leven moet maar gedood worden. En we leven in een tijd waarin abortus plaatsvindt. In hetzelfde ziekenhuis op de ene afdeling worden de kinderen gedood. En in de andere afdeling doen ze alles voor prenatale zorg. Kinderen die te vroeg geboren zijn in het leven te behouden. Abortus is een groot kwaad. Wat helaas niet alleen in ons land, maar door heel de wereld heen algemeen aanvaard is. Gij zult niet doodslaan. Je kunt doodslaan door jezelf. We denken aan apostel Paulus. Toen hij onbekeerd was, vervolgde hij zelf de christenen. In Handelingen 9 vers 1, Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Maar sommigen laten ook anderen het vuile werk opknappen. David wilde zelf niet Uria doden, maar hij liet hem strijden op de meest gevaarlijke plek onderaan de muur bij Rabba van de Ammonieten. En zo werd Uria gedood door de Ammonieten. Maar zo liet David een ander Uria doden namens hem. En zo zijn alle vormen van doodslag verboden. En de catechismus zegt ook, mijzelf niet kwetsen of moedwillig in enig gevaar begeven. Daarom moeten we onszelf niet zonder enige noodzaak in gevaar brengen. We moeten niet dwaas zijn en onszelf blootstellen, onnodig aan gevaar. En zelfdoding is strijdig met het zesde gebod, is een groot kwaad. Het prachtige lichaam wat we gekregen hebben en die kostbare ziel, om dat opeens af te snijden en dan voor God te moeten staan en daar verantwoording over afleggen. En zo is de Heere heel breed wanneer we het hebben over het zesde gebod. Want de Heere geeft ons een schat en die schat is ons leven. Die schat die de Heer ons toebetrouwt is onze ziel. En die schat moeten wij dragen door het leven heen. En die ziel moet God toegewijd zijn en ons leven moet geheiligd zijn aan God. Daarom geeft ons de Heer ons het leven, opdat we Hem mogen leren kennen en straks voor eeuwig met Hem mogen leven. Dat is een schat die u en ik hebben meegekregen. Hoe passen wij op onze ziel? Denken wij aan die rijke schat die we met ons omdragen? Jongens en meisjes, stel je nou voor dat er een geldrijder is, dat kun je soms zien buiten. Dan is er zo'n gepantserde bestelbus met een paar mannen erin en die gaan dan geld moeten ze afleveren bij een bank of bij een zaak. Ja, dan moeten ze heel voorzichtig doen. Ze zijn bewapend. Het is een gepantserde bus. Nou, stel je voor dat iemand die een geldtransport moet verzorgen, dat hij op weg gaat naar een bankfiliaal. En hij weet, hij mag geen omweg maken, hij mag niet onnodig stoppen. Hij mag niet ergens stoppen om koffie te halen. Hij mag niet onderweg even naar een wegrestaurant gaan. En hoe dwaas zou het zijn als hij even stopt en even de motor aanlaat en even eruit stapt, want hij moet wat kopen. We zouden zeggen, nou die geldrijder zal heel gauw van zijn geld afkomen. En dan is die schat verkwanseld. Nou, wij kunnen heel makkelijk lijken op zo'n man. Want God heeft ons een ziel gegeven. Ons toevertrouwd. En de Heer heeft gezegd dat we onze ziel moeten bewaren. En daarmee tot God gaan. En aan de Heere vragen of Hij onze ziel wil vernieuwen. En de Heere zegt om gelijk naar Hem toe te gaan, niet te dralen, niet andere dingen te doen. Maar er is maar één ding belangrijk, één ding is nodig. Dat is God te kennen in het leven. Al het andere is daar ondergeschikt aan. Eén ding is nodig. En wat doen wij van nature? We maken ons druk over alle mogelijke zaken. Mensen, ook in de kerk, Ze werken dag en nacht om zoveel te vergaderen. En ze kunnen niets daarvan meenemen. Ze moeten allemaal achterblijven. Terwijl ze datgene wat wel meegaat, hun ziel in feite verwaarlozen. En nee, daar heb ik geen tijd voor. Ik ben veel te druk. Ik ben heel belangrijk. En de ziel verkommert. Dat is ook een aspect van het zesde gebod. Om alle andere zaken te doen die schadelijk zijn, terwijl we de Heere niet zoeken. En daarom zegt Gods woord ook dat we de wereld niet lief moeten hebben. 1 Johannes 2 vers 15. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Nou, we moeten God lief hebben. God lief hebben boven alles. Zo moet ons leven gekenmerkt worden. Is dat zo in uw leven? Jij bent op Facebook. Op Facebook vertel je dingen van jezelf. Kunnen de andere mensen die jouw Facebook-account lezen, kunnen ze daaruit opmaken dat jij God liever hebt dan al de mensen? Kunnen ze uit jouw account opmaken dat de Heere God voor jou het belangrijkste in het leven is en getuig je van Hem en van Zijn liefde? Op Facebook? Of is dat niet zo belangrijk dan? Heeft de Heere niet gezegd, gij zult mijn getuigen zijn? Misschien kost dat een paar Facebook-vrienden. Nou, er waren toch geen echte vrienden. We moeten God lief hebben. En ons naast als onszelf. En dat leert de Heere aan de ziel. Wanneer we de ziel voor Hem brengen en vragen, Heere, wil die schat die ik heb heiligen aan U, dat ik het niet verkwansel en niet verlies, dat ik niet de wereld ga liefhebben, maar U aankleef. Nou, het zijn allemaal aspecten van het zesde gebod. In antwoord 106, daar neemt het... Dan neemt de catechismus elke verontschuldiging weg. Want dan staat er, God verbiedende de doodslag leert ons dat Hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid, haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Dus de catechismus verbindt de zonde van doodslaan met andere zaken, zoals afgunst, haat, boosheid, vormen van wraak. En afgunst, haat en boosheid, die vloeien allemaal voort uit ontevredenheid. Mensen die ontevreden zijn met hun lot in het leven. Ontevreden over andere mensen. Er komt haat uit voort, toorn, jaloersheid. Het is gevaarlijk om ontevreden te zijn. Want ontevredenheid, dat is als zwarte inkt. En als je nou zwarte inkt, jongens en meisjes, in een waterfontein gooit, wat gebeurt er dan? Dan wordt het water allemaal vuil. Allemaal grijs-zwart. Nou, dat doet ontevredenheid in je ziel. Daarom moet je het voor de Heere neerleggen. Aan de Heere geven. Die ontevredenheid. Wentel uw weg op de Heere, zegt Hij. En niet jezelf vergiftigen door ontevredenheid en dat daaruit voortkomt allerlei boosheid, toorn, haat, afgunst, jaloezie. En dan is er nog iets anders hier wat hiermee samenhangt. En dat is de overheid, de regering. Dat vinden we weer terug in antwoord 105. Dat de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Dat betekent de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. En dat moet om doodslag te voorkomen. Dus de overheid is geroepen om moordenaren te doden. Daarom leert de Bijbel de doodstraf. En dat leert de Bijbel om moord en doodslag te voorkomen. In onze dagen wordt de doodstraf niet meer toegepast. En wat zijn de gevolgen? Dat onschuldige burgers gedood worden. Die waarschijnlijk anders zouden blijven leven. Want een mensenleven is goedkoop. En de straffen vallen wel mee. Maar er was een tijd in Nederland waarin een moord een grote ophef was. Wanneer een bepaalde streek iemand een ander vermoordde, dan spraken de mensen daar nog jaren over. En nu in Nederland, de statistieken leren dat zo'n 1600 mensen per jaar vermoord worden. En ook hiervan kunnen we van toepassing doen gelden het woord uit Spreuken 12 vers 10. De barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. Maar we zijn barmhartig aan bewezen moordenaars en doodslagers. En door onze barmhartigheid stijgt het aantal slachtoffers. En wat weten wij mensen eigenlijk af van barmhartigheid? God is de enige die waarlijk barmhartig is. En hij gebiedt ons de doodstraf uit te voeren aan hen die de ander vermoorden. Daarom lazen we Genesis 9 in vers 6. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. En dan denken we aan Romeinen 13 vers 4, waar we lezen dat de overheid het zwaard niet te vergeefs draagt. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Dat betekent dat de overheid het zwaard niet voor niets draagt. En wat doen ze met dat zwaard? Iemand doden, die de doodstraf verdient. Want dan zegt Romeinen 13 vers 4, zij is Gods dienares. Een wreekste tot straf degene die kwaad doet. Dat is heel bijzonder, dat zegt Paulus in Romeinen 13. En Paulus sprak over de Romeinse overheid. Dat was een heidense overheid, maar toch door God ingesteld. Waarom? Om doodslagers te straffen. En daarom is de overheid een dienaar van God. Het is door God gesteld om straffen uit te delen. Maar wanneer we zo nadenken over dit zesde gebod, dan kunnen we het ook positief bezien. Niet alleen negatief, hoe we het kunnen overtreden, op wat voor manier, op wat voor wijze, maar ook positief. Hoe we dat positief moeten doen, dat zien we in antwoord 107. Daar zegt de catechismus dat God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren. En ook onze vijanden goed doen. En dan zien we weer dat wij hier eigenlijk allemaal tekortschieten. En dan worden wij allemaal verwezen naar hem die dit zesde gebod volmaakt heeft gehouden, de Heere Jezus Christus. Hij had altijd liefde voor zijn vijanden. Hij bad voor hen die hem kruisigden. Hij keek naar de mensen en hij zag hen als geen ander. Hij was vervuld met barmhartigheid. Hij was met barmhartigheid bewogen over hen, want ze waren als schapen zonder een herder. Zo had hij zorg voor de mensen. Nooit toonde hij afgunst of haat. Hij had niets. De Heere zegt wel eens, om ons te doen beseffen hoe het werkelijk met hem was, dat hij niet eens een steen had die hij als kussen kon gebruiken om zijn hoofd op te leggen. Hij had geen huis. De Heer Jezus had geen kleerkast. De Heer Jezus had geen geld. De Heer Jezus hoorde bij de armsten. Maar nooit was hij afgunstig of haatdragend. Nooit was hij onterecht boos, nooit was hij ontevreden. Hij hield Gods wet volkomen. En toch was hij degene die de straf op de zonde van de ontevredenheid en van de afgunst en van de haat van zijn volk gedragen heeft. En zo heeft de Heer Jezus ook de zonden tegen het zesde gebod die wij allen begaan hebben, heeft hij op zich genomen. En toen werd hij aan het kruis geslagen. Toen werd hij van zijn God verlaten, omdat wij dat verdienen. Zodat zij die schuldig zijn aan dit zesde gebod een volkomen verzoening voor al hun zonden kunnen vinden. Zij die zichzelf moeten aanklagen. Ik heb dingen gesproken die ik nooit had moeten zeggen. En ik heb een houding gehad tegen een ander die niet juist was. Ik heb gezondigd tegen het zesde gebod. Ik heb gedachten van haat gekoesterd. Het was zonde tegen het zesde gebod. Ik sta schuldig. Ik heb gezondigd. Kennen we die houding? Kennen we deze reactie op ons schenden van het zesde gebod? En dan beseft u dat u van God weggeworpen zou moeten worden. Omdat u jaloers was. En ontevreden. En haatdragend. Dan is het een wonder dat de Heere me nog in het leven spaart. Hij is zo goed voor mij. Hij is zo goed voor mij geweest op duizenden manieren. En hij gebiedt mij mijn naaste lief te hebben om goed voor mijn naaste te zijn. En dan koester ik verkeerde gedachten. En hij zegt tegen mij, breng die gedachten hier. Maar ik hou die gedachten liever vast. En zo vergiftig ik mijn ziel. O, wat heb ik dan nodig, een zaligmaker, die de hardheid van mijn hart overwint. En dan sta ik daar bij het kruis. En dan zie ik de krachten van haat en afgunst die tegen Christus losbarsten. Want de Farizeeën hebben hem uit jaloersheid, uit afgunst, daar aan het kruis geslagen. En dan zie ik daar zijn eeuwige kracht van liefde, waarmee hij alle kwaad overwint. En dit deed hij voor zondaren zoals u en ik. Hij betaalde die verschrikkelijke prijs van de zonde. Hij verdiende de Heilige Geest die in het leven van zijn kinderen kan komen en hen kan vernieuwen. En hen een ander geest, geen stenen hart, maar een vlezen hart geeft. Zacht en mild tegenover anderen en hard voor onszelf. Maar te gauw keren we dat nou allemaal om. Zacht voor onszelf, maar hard voor een ander. Maar zo leert Gods geest niet. Dan gaat het andersom. Dan zie ik mijn eigen zonden. En heb ik al zoveel moeite mee om dat aan te kunnen. Om dat te beleiden, om daartegen te strijden. Dat ik nauwelijks tijd heb om dat beetje kwaad wat anderen doen. Dat ook nog onder ogen te gaan nemen. En wat een zegen. Wij die schuldig zijn aan dit zesde gebod, wij mogen met onze verdorvenheid tot hem komen. En die zonden belijden. En dan zal hij uw zonden vergeven. En hij zal u zijn Heilige Geest schenken. Het kost u zelf. Maar dan moet u buigen. En dan moet u het belijden, maar ik heb ook kwaad gedaan. Ik ben ook niet goed geweest. En zo leert de Heere ootmoed en leert hij ook de ander lief te hebben. En zo leert de Heilige Geest om jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. En zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeuren, afkeren. En dan zijn we niet op wraak belust. Maar dan 105 zegt ons dat ik alle wraakgierigheid aflegge. En dan zullen anderen het merken. Dat u door de liefde van God gedreven wordt. Wat een zegen. Dat mensen die van nature keihard zijn, dat ze liefhebbende mensen worden, gunnende mensen. Dat ze veranderd worden in liefhebbende mensen. De wereld begrijpt het niet, ze zien het wel, maar ze snappen het niet. Ze kunnen niet uitleggen hoe zo'n verandering tot stand komt. Ze zien in plaats van haat, liefde. In plaats van trotsheid zien ze ootmoed. Ze zien de weerspiegeling van de Heere Jezus in het leven van zijn kinderen als het goed is. Maar ze beseffen het niet. Dat er de weerspiegeling van Christus is. En wanneer u behoort tot deze mensen, bent u niet meer zo bezorgd over uzelf, maar meer bezorgd over de ander. Een christen wordt ook nog gekarakteriseerd door zelfverloochening. U wordt bewogen met anderen. Hij was toch ook zo bewogen met anderen. Hij heeft zichzelf toch ook vernietigd. De gestalte van het dienstknecht aangenomen hebbende. Dat was toch de hoogste zelfverloochening. En daarom zegt Petrus in 1 Petrus 3 vers 9, vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. O, het is zo rijk om door die liefde te leven, want zo zult u zegen beërven. Zo legt u voor uzelf weg een schat in de hemel. God zal het u vergelden, uw zelfverloochening, uw liefde. Heeft de Heere bij David ook gedaan. Maar om iets anders uit het leven van David aan te halen. Toen David wel op zijn plaats was. Tweemaal had hij de gelegenheid om koning Saul te doden. Maar hij deed het niet. Hij wilde niet zijn hand uitstrekken naar de gezalfde des Heren. En dan zou hij alleen maar zijn eigen eer zoeken. En God heeft hem beloond. Heeft hem 40 jaar lang koning laten zijn over het volk. Maar wanneer Gods eer aangerand werd, toen werd David furieus. En daar gaat hij uit en vecht tegen Goliath. Als er niemand is die het durft om naar Goliath uit te gaan, dan zegt David, dan zal ik het doen. En ik kom tot u, zei David tegen Goliath, in de naam van de Heere der Heerscharen, die gij gevloekt hebt. En hij slaat Goliath dood. En wanneer David ziet hoe Gods eer weggeworpen wordt, dan wordt David vurig en dan dicht hij zijn wraakpsalmen. De psalmen waarin hij de Heere vraagt om die kwaaddoeners te straffen. Dan vraagt David de Heere om hen die Gods wetten met voeten vertreden, om hen uit te delgen. En David vraagt om Gods wraak over hen uit liefde tot de Heere. Veel mensen begrijpen dit niet. Dat zijn de wraakpsalmen. Iemand zei eens tegen mij, een gezang. Je vindt nooit wraakgezangen, maar wel wraakpsalmen. Maar die zijn door God zelf geïnspireerd. Dat is de brandende liefde die beducht is en gericht is op de eer en de heiligheid van God. En deze liefde neemt nog niet het recht in eigen handen. Het is niet aan mensen om aan Gods wraak uit te oefenen. Dan wordt er gebeden of God wil opstaan. Heere, bekeer hen of werp hen omver. En zo zal de kerk in de hemel juichen en zich verblijden over de oordelen van God en over de wraak van God over de goddelozen. In Openbaring 11 vers 18, uw toren is gekomen en de tijd der doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven. Uw dienstknechten, de profeten en aan de heiligen en aan degenen die uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om te verderven degenen die de aarde verdierven. Mij komt de wraak toe, zegt de Heer. En daarom hoeft u niet wraakzuchtig te zijn. Daarmee mat u uw ziel af. Laat los. Geef het over aan de Heer. Als die ander u kwaad gedaan heeft, dan zal God hem of haar bezoeken. Dat hoeft u niet te doen. U kunt het niet, u mag het niet en u vermoeit uzelf. U laat een vuur branden in uw ziel. Geef het over. Mij komt de wraak toe, zegt de Heer. En zo zien we in Openbaringen 19 vers 1 en 2 dat de triomferende kerk in de hemel zich verblijdt en verheugt dat God zijn oordeel geeft. En dat ze zingen ze halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht, zij de Heere onze God, want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed van zijn dienaren van haar hand gewroken heeft. En die hoer, dat is de antichristelijke maatschappij, die Gods kinderen haat. En zo wordt God geloofd dat hij recht zal handhaven. En dat vloeit voort uit liefde tot God en tot zijn eer. En die liefde leert hier op aarde ootmoed en met brandende liefde de eer van God te zoeken. Kent u deze liefde? De Heere kan u deze liefde leren. Hij is liefde en u leert het aan zijn voeten. Dat is zaligheid. En dan gaat u zich verheugen in dit zesde gebod, omdat het uiteindelijk liefde is. Amen. Zingen wij 119, het derde vers. 119, vers 3.
danken en bidden.
O Heere, gij levende God, we zeggen uw grote naam dank en erkennen u dat u ons zoveel onderwijs in uw woord geeft en dat het uiteindelijk gericht is op uw eer en dat het gericht is ook op de welzijn van de mens en dat u een God van liefde bent, ook daarom bent u aanbiddelijk, dat uw geboden goed zijn, dat uw woord goed is, dat uw woord niet ons wraakgierigheid leert, dat uw woord ons geen boosheid leert, maar het goede en liefde en ootmoed. En dat we dat mogen zien in de Heere Jezus Christus zelf. O Heere, wil het alles toepassen aan onze harten. Want uw woord is zo goed. Uw woord is rijk. En zonder u heeft ons leven geen zin. En hoe rijk om door u geleid en onderwezen te worden. O Heere, dan danken wij u dat u ons niets verkeerds leert en niet op een dwaalspoor brengt, maar dat u juist aanwerkt op de heelheid in ons leven en op vrede in de ziel en rust voor onze harten. En zo leert u in de liefde te wandelen, o leer het ons, Heere. Doe ons wandelen in uw wegen en neig onze harten en voeg ze samen tot de vrees van uw naam. Heere, gedenk ons ook deze avond, ook als er nog gezongen mag worden met elkaar en ook nog nagesproken mag worden over de preken, wil ons nog voor hen die aanwezig kunnen zijn in de bijzaal nog een goed samen zijn geven. Gedenk ons deze week met al de activiteiten die er zijn in de gemeente. Bewaar de gemeente. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En breng ons ook weer volgende week weer samen in uw huis, om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 86, het zesde vers. Thank you. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.